Dus we gaan met elkaar lezen Efeze 1. Maar eerst met elkaar zingen naar Psalm 77, vers 8. Efeze 1, Psalm 77, vers 8, waar we lezen: Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Bij gebrek aan een organist zullen we dat met elkaar zonder begeleiding zingen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Efeze 1, vanaf vers 3 tot en met vers 14. Efeze 1, vanaf vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde, in welken wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen. Groot en eeuwig opperwezen. Zeer te vrezen. U die een ontoegankelijk licht bewoont. U, o heilige, almachtige God. Die voor ons zo onuitsprekelijk groot bent. U die zo vlekkeloos. Zo zondig. Zo zonderloos, zo rechtvaardig. Zo voor ons onkenbaar bent. Hoe zullen we woorden vinden, Heer, om u aan te roepen? Hoe zullen we woorden vinden, Heer, om mee tot u te naderen? Als wij onze handen vouwen en onze ogen sluiten, dan is eigenlijk maar één uitroep op zijn plaats: wee mij, want ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. Wee mij, want ik kan voor u niet bestaan. Heer, dat geldt ons allemaal. Hoe zullen wij voor u, de heilige, de rechtvaardige God, verschijnen? En daarom, wij haasten ons om hem erbij te roepen. Uw enig geboren Zoon, de Heer Jezus Christus, die gekomen is om zondaren zalig te maken. Wij haasten ons om u erbij te roepen, o Heer Jezus Christus, als de tussentredende borg, als de zaligmaker van verloren zondaren. Wij haasten ons, o dierbare Heilige Geest, om u erbij te roepen, opdat u ons de gerechtigheid van Christus zou willen schenken door het geloof. Want het geloof hebben wij ook niet, Heer. En die gerechtigheid, daar kunnen wij van nature niet bij. Maar wil ze ons dan alstublieft voor het eerst en steeds weer opnieuw onwederstandelijk toepassen. Dwars door alles heen, Heer. Was ons geheel. Opdat wij heilig, smetteloos en zonder zonde voor u zouden mogen staan. Want Heer, in onszelf kunnen we alleen maar vluchten. Maar kunnen we nergens heen. Want al gingen we de hele aarde over, al gingen we tot in de hoogste hemelen toe, of tot aan de diepten der hel, u bent daar. Uw ogen doorlopen de ganse aarde, u zult ons overal vinden. En uw rechtvaardig oordeel zal ons treffen. We zullen zoals Kain over de hele aarde dolen en uw gramschap dragen totdat we sterven. En eeuwig moeten branden in de vlammen van de hel. Dat is ons deel. Als we buiten Christus zijn. En daarom, Heere, kom toch. Alsjeblieft vanavond met uw woorden. In de harten van jongen en ouderen. Van kinderen. En neem alles weg wat daartoe hinderen kan, Heere. Neem alles weg wat de loop van uw woord kan tegenhouden. En neem vanavond in het spreken de leiding over, Heer. En leg uw woorden in onze mond. We hebben wel geprobeerd om wat voor te bereiden, maar als u het niet geeft, o Heer, dan zal onze tong niets anders voortbrengen dan leugen en lastering en kwaad. Want o, onze tong is als een rat ontstoken in de hel, en wie zal zijn tong beheersen? Daarom, Heere, neem het toch uit onze handen. En doe het vanavond alstublieft zelf. Opdat wij uw naam niet zouden lasteren. En uw eer om onzentwil niet zou worden verkleind, maar zou het mogen zijn, Heere. Uw woord alleen. Dat het voor de luisteraars zou mogen zijn. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. O Heere, neem dan alles weg wat hindert. Onze zwakke moed en kleine krachten. Vervul ons met u. omdat u het beloofd hebt. Dat u met ons zou zijn tot aan de volleinding der wereld, al de dagen. Doe het dan, Heer, om Jezus wil. Amen. We zijn nogal gewend om elkaar de vraag te stellen, ken je die of ken je die? En al snel zeggen we, ja, die ken ik van vroeger, van school, familie misschien, ooit is gezien op een afstand, ooit is er onder het gehoor gezeten van die persoon als het een voorganger is of ooit is wat van gelezen, ja, die ken ik wel. En dat antwoord geven we nogal snel. Als ik u vanavond zou vragen, kent u Augustinus? Zegt u, ja, die ken ik wel. En dan vraag ik van u, nou, wat kent u dan van Augustinus? Ja, ik weet dat het een man is uit Hippo en dat hij boeken geschreven heeft. De Stad Gods bijvoorbeeld, of de Belijdenissen, heb ik wel eens in gebladerd. En kent u Augustinus dan? Nou ja, goed, als ik toe moet geven, ik weet iets van hem, maar eigenlijk heel niet veel. Er zijn dus gradaties, verschillen in hoever je iemand kent. En dat kan heel weinig zijn, maar ook iets meer. Het kan zijn hè, dat als ik aan u vraag, kent u die of die, dat u zegt, ja, daar heb ik vroeger jarenlang mee in de klas gezeten. We zijn een vriend geweest, we hebben samen gespeeld en ja, we kennen elkaar best wel goed. En misschien heeft die persoon wel eens wat aan u verteld. Ik zeg van, nou, dat is eigenlijk wel geheim. Dat is iets wat heel erg bij die persoon past en wat hij niet aan iedereen vertelt. Dus ik ken hem eigenlijk wel beter dan andere mensen. Er is ook een vorm van kennen wat eigenlijk alleen eigen is aan bijvoorbeeld familiebanden. En nog meer intenser, intiemer kennen in de zin van bijvoorbeeld de huwelijksband of zoals je vader of je moeder kent. En als je iemand heel goed kent, echt heel goed kent, en als er heel veel vertrouwen is, dan kan het wel eens zijn dat iemand je deelgenoot maakt van een van de meest tere en een van de meest kwetsbare dingen die je in het leven zou kunnen delen met iemand. Bijvoorbeeld, iemands testament. Allemaal weten we dat we eenmaal moeten sterven. Memento mori, gedenk te sterven en daarom wordt ons aangeraden om een testament op te stellen. Wat als ik sterf? Wat blijven dan mijn goederen? Wat moet er gebeuren? Wat is mijn laatste wilsbeschikking? En dat hebt u misschien korter of langer geleden meegemaakt, dat iemand overleden is en dat zijn testament openbaar werd. Het testament is vast verborgen in de levende en wordt geopenbaard als hij is gestorven. Het kan zijn dat bijvoorbeeld je man of je vrouw, of je vader of je moeder op enig moment je in vertrouwen neemt en zegt, dit is mijn testament, dat mag jij lezen. Dat is zo intiem en zo indrukwekkend persoonlijk, dat deel je eigenlijk met niemand. Dat begrijpt u wel, hè? En vanavond gaan we verder met artikel 7 van de Dordtse leerregels, waar gehandeld wordt over de verkiezing. En ik zat zo in de voorbereiding na te denken bij mezelf en ik dacht, beseffen we nou eigenlijk met elkaar wat we vanavond gaan doen? Hebben we enig besef wat dat inhoudt om vanavond hier uw plaats in te nemen, de Heilige Schrift te nemen, de belijdenis van onze Dordtse vaderen te nemen en met elkaar na te gaan denken over de verkiezing en verwerping. Want spreken over de verkiezing is spreken over de vraag, wat kennen wij van God? En dan heb je weer die gradaties daarin. Niemand van u zal tegen mij zeggen, nee, ik ken God niet. Ik weet niet dat God bestaat. Dat zult u allemaal beleiden. En misschien is er iemand die zegt, nou, ik heb ook heel veel van de Heere gelezen. In zijn woord. En in andere boeken. Dus ik weet best wel veel van God. Maar waar het vanavond over gaat, en dat is ook wat de vorige keer terugkwam in die lezing. Dat we, als we gaan handelen over dit stuk van de verkiezing en de verwerping. Dan hebben we het eigenlijk over het testament van God. Over de wilsbeschikking van God. En zoals dat bij vader of bij man of vrouw een van de meest tere dingen is die kan worden besproken. Heel beladen, heel indrukvol. Zo is dat vanavond ook. We kunnen niet zomaar met onze moddervoeten en met onze hoofden nog vol met drukte en alles en nog wat van de hele dag hier plaatsnemen. En dan nemen we dat erbij en dan gaan we erover spreken en dan gaan we er naar luisteren. En we vinden er wat van. En, nou, het is wel of niet waar en ik begrijp het wel of niet. En nou, dan gaan we naar huis. Zo spreek je niet als man of vrouw of als vader of moeder je het testament voorlegt. En met je gaat spreken over die hele diepe dingen. Die laatste wilsbeschikking. En dan is dat testament van een mens nog maar een fractie van waar het hier vanavond over gaat. Ik heb vorige keer gezegd, we betreden heilig land. We treden als het ware, we naderen tot dat meest intieme. En ik kan er geen woorden voor vinden, maar het... Laat ik het zo zeggen, wat Bruinings de vorige keer zei. We kunnen hier alleen iets mee... Iets van begrijpen. Als we Romeinen 1 tot en met 8, 9 hebben doorleefd. Als we iets weten van God. En ik las vandaag een heel mooi citaat van Blaise Pascal. Het is een middeleeuwse theoloog. En die zei het volgende. Hij zegt, we kunnen God alleen goed kennen als we onze zonden kennen. Daarom ook hebben degenen die God hebben leren kennen zonder hun ellende te kennen, niet hem verheerlijkt, maar zichzelf. Dus wat zegt Pascal? Hij zegt, als we gaan handelen over wie God is, over zijn besluiten, over zijn deugden, over zijn verkiezing, en we kennen onszelf niet, dan is het gevolg daarvan dat we ons daar meestal mee verhoogvaardigen. We worden daar hoogmoedig van. Ik weet beter dan jij hoe het zit. Dan krijg je allerlei theologische discussies. Dikke boeken. Hoe het zit en hoe het niet zit. En discussies in de krant. En de een schrijft zo over de verkiezingen. En de ander zo. En allemaal over elkaar heen buitelen. Want we weten het allemaal beter. Dan worden we wijs met die dingen. Maar Pascal zegt, als we onze zonde kennen. Onze ellende kennen. En we worden door genade... Door de weg van de verzoening, door de voldoening, door de weg van de rechtvaardiging van de goddelozen gebracht in dit leerstuk, dan kan ons dat alleen maar klein maken. Eerbiedig maken. Bijna schroomvallig maken om met onze vingers hier aan te zitten. Ik hoop dat u dat wat meevoelt. Dat u dat wat kan aanvoelen. Dat het dus vanavond weer gaat over hele tere, hele indrukwekkende dingen. En dan is de vraag vanavond allereerst, kent u God? Als ik zou vragen, bent u bekend met het testament van God, met de verkiezing en de verwerping, dan zou het kunnen zijn dat u al vrij snel ja zegt. Catechisatie gehad. Ik heb wat over gelezen. Ik heb catechismespreken gehoord in mijn leven. Misschien wel prekenseries over de Dordtse leerregels. Heel waardevol. Dus ik weet er eigenlijk best wel wat van. Maar ik zou vanavond willen beginnen met de vraag. Kent u God? Want God openbaart nooit dat meest intieme. Zijn testament aan degene die hem niet kennen. Bevindelijk. Er is natuurlijk niemand die iemand van de straat plukt en zegt, kom eens even binnen, mijn testament. Dat doe je niet, dat is dwaas, En dat met eerbied gesproken doet God dat ook niet. Dus de vraag vanavond is allereerst, kent u God? En dan hoor ik Johannes, hè, die aan in de schoot van de Heer Jezus gelegen heeft, de apostel der liefde, hoor ik zeggen, niemand heeft ooit God gezien. Dus als ik u vraag, kent u die of die, dan zegt u misschien, ja, die heb ik wel eens gezien. Nou, dat is dan de laagste graad van kennen. En Johannes zegt, we hebben God nog niet eens gezien. Zo weinig weet ik van hem. En waarom heb ik zo weinig van God? Waarom ken ik zo weinig van God? Waarom heb ik hem nooit gezien? Wel, omdat hij een ontoegankelijk licht bewoont. Hij is voor ons niet benaderbaar. En als we hem zouden naderen, dan wordt ons dat de dood. Denk maar eens aan de Sinaï. Als God op de Sinaï neerdaalt, dan moet er een groot hek om die berg heen, opdat niemand, geen mens of dier, al is het maar per ongeluk, die berg zou aanraken. Want God is daar heel hoog op die berg en die berg die beeft en siddert van de heiligheid van God. En wie hem aanraakt zal doorstoken worden, staat er. Dus God niet gezien, nog niet eens tot God kunnen naderen. Als we dan vanavond in Psalm 77 met elkaar gezongen hebben over wie God eigenlijk is, dan hoor ik de psalmdichter het uitroepen, wie is een God als gij? Zo groot, zo machtig, zo vol heerschappij. Wie is een God als gij? En dan hoor ik de psalmist in Psalm 77 zeggen, zomaar wat voorbeelden. Hij zegt, als het water u ziet komen, stijgeren ze vol schrik omhoog. Dus als God daar met eerbied gesproken aankomt met dat volk Israël bij die grote rode zee dan, en dat water ziet hem komen, dan stijgen ze vol schrik omhoog en dan staat een pad. De elementen, het water, stijgert voor God. Dat zegt de psalmdichter. Stijgeren vol schrik omhoog en de afgrond werd beroerd en droog. De psalmist zegt, als God komt, dan slaat de aarde van schrik aan het beven. Als ze u langs uw pad ziet streven. Zeeën en grote wateren door in het nooit ontdekte spoor. God is zo groot, zo oneindig groot. En dan horen we Mozes op de berg. En Mozes die onderwint zich om met God te spreken en hij zegt, toon mij uw gedaante, mag ik u zien? Ontzettende vraag. Toon mij uw gedaante. En weet je wat God dan zegt? Ik zal al mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan. En ik zal de naam des Heren uitroepen voor uw aangezicht. Mozes, ik zal al mijn goedheid aan u voorbij doen gaan. Ik zal iets laten zien van wie ik ben, iets. En de kinderen weten het wel, Mozes moet achter een rots schuilen. Nou, dat is al een preek op zich vanavond. Want wie is de rotssteen? Kom, Christus. Dus hoe kan Mozes God zien schuilend achter de rots? En dan gaat God iets heel indrukwekkends van zichzelf tentoonspreiden. Hij zegt, als ik langs ga, dan moet u daarop letten. Ik zal genadig zijn wie ik genadig zal zijn. Ik zal mij ontfermen wiens ik mij ontfermen zal. Mozes, ik ga aan u voorbij en denk erom. Ik ben de soevereine God. Ik ontferm mij over wie ik wil. En ik verhard wie ik wil. En waarom zet ik dat nou zo zwaar aan vanavond? Waarom geef ik nou die inleiding? Omdat wij geneigd zijn om ons godsbeeld aan te passen aan ons eigen mensbeeld. Wij maken van God een mens. En als we dan gaan spreken over verkiezing en over verwerping, Dan gaan wij handelen met die oneindig grote God als was het een mens. En dan hoor ik een paar weken geleden nog een jongen zeggen, die afscheid genomen heeft van de kerk en van de godsdienst. Hij zegt, en als ik ooit voor God kom te staan, als ik sterf en hij leeft, dan zal ik hem ter verantwoording roepen, voor alles wat hij fout gedaan heeft. Kijk dat, dat is dat. Dat, dat gebeurt als we van God een mens maken. Als we God klein maken. Als we al te snel zeggen dat we God kennen. Maar Mozes moet zien, als hij daar met gevaar voor zijn leven achter die rots schuilt en God gaat voorbij, dat die oneindige, heilige, machtige God zegt, ik ontferm mij, diens, ik wil. Mond dicht. Mond dicht, Mozes. Ja, hoef je niet eens te zeggen hoor. Die mond gaat echt niet open. Als, als je God zo leert kennen, wie die echt is, gaat je mond dicht. En onze mond moet dicht. Begrijpt u? De Heere die gaat daar aan Mozes voorbij. En als hij daar aan het aangezicht van Mozes voorbij gaat, dan roept God zelf, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. Daar gaat God. En hou dat vast, hè. Als, als God komt tot die zee, dan stijgt die zee omhoog. Als God op een berg verschijnt, dan beeft en siddert de hele berg. Bliksemstralen, donderslagen, ontzaglijk, dat is God. En als hij zich daar openbaart in zijn majesteit, voor ons ondraaglijk groot, dan openbaart hij zich hier in zijn barmhartigheid even groot. Want alle deugden in God zijn oneindig groot. Dus zoals we vrezen en beven voor die ontzaglijke heiligheid van God en die ontzaglijke rechtvaardigheid van God, zo komt hij hier voorbij in die onuitsprekelijk grote, grenzeloos grote barmhartigheid. Heere, Heere, barmhartig, zo groot van erbarmen. En zo groot van genade. En zo groot van langmoedigheid, oneindig groot. Weldadig, waarachtig, oneindig groot. Die de weldadigheid bewijst. En bewaard aan vele duizenden en duizenden. Duizendtal is een getal in de Heilige Schrift van, om aan te tonen hoe groot het is. Het is een getal van de grootheid. Dus aan de vele duizenden, grote, ontzaglijke hoeveelheden mensen. Miljoenen, miljarden mensen, alle eeuwen door, bewijst de Heere zijn genade aan. Ontzaglijk groot. Die de ongerechtigheid vergeeft. Die de overtreding en de zonde vergeeft. In onuitsprekelijk grote liefde. Niet te zeggen. Dat is God. Kent u hem? Ik moet me inhouden om niet mijn vinger op de mond te leggen. Gelijk al. Kent u hem? Stil maar. Niet te snel ja zeggen. Ja, ik ken de Heer. Ja, ik ben bekeerd. Ja. Wat weten we eigenlijk van God? Zo'n klein beetje. Zo'n heel klein beetje. En als je God echt kent, word je zo'n klein mensje. Die zijn mond wel dicht doet. Of niet? Dus dat is de ene kant. Die oneindig grote barmhartigheid en liefde en genade. En aan de andere kant gaat daar God voorbij. Tegelijkertijd uitroepend, die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en in het vierde geslacht. oneindig rechtvaardig, waarvanuit hij de zonde moet straffen. Er is niets tegen in te brengen. Daarom zong het, geloof ik, gisteren nog in de kerk. Aanbid hem nederig. Al uw leven buig je eerbiedig in het stof voor deze God neer. Zwijg toch, mens, met je antwoorden tegen God. Met je strijden tegen God. Wie denk je dat je bent? Wie denk ik dat ik ben? Oneindig grote aarde is een voetbank van zijn voeten. Dat is God. Kent u hem? En daarvan, van deze God, en ik zeg dit vanavond tegen u en tegelijk ook tegen mijzelf. Want ook ik ben een kind van mijn tijd. En ook ik ben een mens en ik vind er ook van alles van. En ik vind toch eigenlijk ook wel dat de Heer het misschien anders moet doen. Ik vind eigenlijk ook wel als mens dat, ja, die verkiezingen, die verwerping, dat, moet dat nou wel zo? En ik moet ook leren mijn mond te houden. Alleen met het rechte zicht op wie God is, gaat uw en mijn mond dicht. Stopt het praten. En dan zegt de Heer in Romeinen 9. En God, willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. Deze opperrechter oordeelt over het hele menselijke geslacht, wat helemaal schuldig is, wat allemaal ligt onder de vloek en onder de toorn. En deze opperrechter, deze oneindig grote God, heeft het volste recht om te doen met zijn maaksel, met dat hele schuldige menselijke geslacht wat hem behaagt. En hij wil aan sommigen zijn toorn bewijzen. En daarom is er een verwerping. Ontzaglijk. Maar het staat er. We hebben te buigen voor Gods woord. Ik ook. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Dus God wil zijn toorn bewijzen aan sommigen en hij wil de rijkdom van zijn heerlijkheid en barmhartigheid betonen aan anderen. En wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? Wie zijt gij, o mens? Dit is de leer van de Heilige Schrift, dat God soeverein is. Hij doet met het zijne wat hij wil. En misschien zegt u wel, als dat zo is, dan haat ik God. Of niet? Als dat waar is, dan haat ik God. Kan ik niet meer leven. Ben ik een vijand van God, kom ik nooit meer. Tenminste niet bij u. Ik het wonder is, vijanden worden met God verzoend. En hoe word je een vijand? Van de rechte leer uit de Schrift. Je wordt geen vijand als je alleen maar hoort dat God genadig is. Daar word je niet boos van. Dan begrijp je wel dat God genadig is. Toch? Toch logisch dat de Heer jou zalig wil maken. Toch? Onbegrijpelijk? Hier word je een vijand van. Hier word je door ontdekt aan je vijandschap. Dat God het recht heeft om te doen met u wat hij wil. Kun je het daarmee eens zijn? Ben je het daarmee eens? Dat is wat God doet. Mensen inwinnen door genade voor hemzelf. Inwinnen voor al zijn deugden. Niet alleen voor zijn barmhartigheid, maar ook voor zijn rechtvaardigheid. En als u het zo staat voor God vanavond, hè, en u moet zeggen, u bent rechtvaardig en barmhartig. U bent soeverein vrij wat u met mij doet. Ik leg de hand op mijn mond. Het is goed wat u doet, want hoe zou u die oneindige goedheid zonder paal en perk het verkeerd kunnen doen? Als je zo verslonden wordt, zo verenigd wordt met Gods wil, dat is geen voorwaarde hoor, maar dat is alle tijden de weg geweest waarin God mensen zalig maakt, want daar ontvalt mij alle hoop. Dan heb ik toch niets meer om te pleiten. Heb ik niets meer om de Heere mee aan te spreken. Mijn mond gaat dicht. Uw doen is rein. Is vlekkeloos. Is volmaakt. En uw vonnis over mijn leven kan niets dan billijk en rechtvaardig wezen. Kent u God? Ik kan het ook anders vragen. Hebt u God lief? Misschien zegt u nou tot vanavond voor deze lezing wel. Ja, ik hou echt van de Heer. Ja. Maar ook in deze deugden. Heb je God lief in hoe die is, totaal? Of niet? Daar gaat het om vanavond. En dit mogen wij niet curieuslijk, nieuwsgieriglijk onderzoeken. Hier mag u en moet u ook helemaal niets mee. Vorige keer gezegd. Hè? Met deze leer heeft u verder niets te doen. Dan alleen ervoor te buigen. Het is Gods waarheid. En waar hebt u dan wel iets mee te doen? Dan horen we de Heere in het Oude Testament zeggen tegen dat volk. De verborgen dingen waar we het nu over hebben. Die meest intieme, meest indrukwekkende bekendmaking van wie God is aan zijn kinderen. Daar hebt u niet mee te handelen. Die dingen zijn voor de Heere onze God. Ze zijn ons wel geopenbaard. Maar ze zijn voor de Heere onze God. God gaat zijn soevereine gang en weg. En u weerhoudt hem niet. Hij doet het zijne met het zijne. Maar, zegt Mozes, de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. Die zijn voor ons. Dus vanavond hebben we hier onder te bukken en te buigen. Niet briesen. Niet boos worden. Bukken. Buigen. Onderwerp je. Hand op de mond. Als u zich zo openbaart, heren, wie ben ik? Ik iets zou zeggen tegen de grote pottenbakker, terwijl ik maar leem ben, modder. Maar wat doen onze vaderen vervolgens? Ze gaan ons vertellen iets over deze verkiezing. Leest u maar mee in hoofdstuk 1, artikel 7. Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods, door het welk hij voor de grondlegging der wereld een zekere menigte van mensen niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de gemene, dat is de algemene, ellende met anderen liggende, uit het gehele menselijk geslacht van de eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen in de zonde en het verderf, naar het vrije welbehagen van zijn wil, tot de zaligheid louter uit genade uitverkoren heeft in Christus. Terwijlke hij ook van eeuwigheid tot een middelaar en hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament der zaligheid gesteld heeft. Wat me zo in de voorbereiding trof, was dat kleine zinnetje. Uitverkoren heeft in Christus. En ik heb daarmee geworsteld. Wat betekent dat nou? Waarom staat dat er nou zo? En dan moeten we even terug naar het begin van de lezing. We hebben gezegd aan het begin van de lezing, wat kennen we van God? Wat kunnen we van God kennen? Weet u het nog? De ontoegankelijk licht bewonende God. De God die als hij nadert dat de zeeën wegstijgeren en de aarde begint te beven en de bliksem en de donderen om ons heen slaan. Wat kunnen we kennen van deze God? Stel nou toch eens voor dat hier niet had gestaan dat hij ons heeft uitverkoren in Christus. Stel eens voor dat God de Vader zich een kerk verkoren had, dat er verkondigers zouden uitgaan van die zeer blijde boodschap dat God genade wil bewijzen aan zondaren en dat u allen genodigd werd om te komen tot God. Waar was dan uw hoop en uw moed gebleven? Als ik u gezegd had, ga naar God. U zou vergaan. Als ik zou zeggen, klim die Sinaï op. God is boven en hij heeft een verkiezing. U zou doorstoken worden. Als ik u naar dat ontoegankelijke licht zou verwijzen, ga maar hoor. U zou verblind worden. U zou vergaan. Wat is het wonder God heeft verkoren in Christus Jezus? Dat betekent de onkenbare en de onbenaderbare God laat zich kennen in het aangezicht van Jezus Christus, zijn Zoon. Hoort u het ze zeggen? Toon ons de Vader. Dat is ons genoeg. Heer Jezus zegt, hebt gij mij gezien? Heb je me nooit gezien? Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. En wat is dan ook de vrucht van de leer van wie God is en de leer van de verkiezing? Dat ze uitmondt in Christus. God komt vanavond dus tot ons in het aangezicht van zijn lieve Zoon. En dan heeft hij, om zo oneindig diep af te dalen, tot ons beperkte kunnen, heeft hij zijn eigen Zoon, die ook oneindig God is, hè? Die ook dat oneindige licht bewoont. Voor wie ook alles wijkt. Als er één lichtstraaltje door zijn menselijke natuur heen straalt in de hof van Gethsemane, vallen al die mensen op de grond. Het is net zo God als zijn vader. Maar nou heeft hij die godheid achter dat menselijke lichaam verscholen. En zo komt hij tot ons. Als mens. Mensen, dit is niet te vatten. Dit is niet te klein te krijgen. Wat een genade en een liefde van God. Dat hij zichzelf zo toegankelijk maakt voor zondaren. Zoals hij gewandeld heeft hier op de aarde, kwamen de allerkleinste kindertjes tot hem. Waarom? Omdat hij ogen had als vlammen vuurs. Omdat hij milde handen had. En vriendelijke ogen had. Omdat hij zich in de menselijke natuur vertoonde. Waarmee hij dezelfde handen en dezelfde armen als ik heb wijd uitstrekte en nodigde om te komen. Mijn vrienden, God nodigt in de meest, met eerbied gesproken, meest toegankelijke en minst afschrikwekkende hoedanigheid zondaren om tot hem te komen. Die verkiezing, die genade, die vergeving is in Christus. Uitverkoren in hem. Ik zal nog even kort een paar dingen erover zeggen, voordat we hier dieper op ingaan. De eerste vraag is, wat is de verkiezing? Nou, we hoorden dat. Dat is een onveranderlijk voornemen van God. Het tweede, wanneer zijn die mensen verkoren? Voor de grondlegging der wereld. Herinnert u zich nog de allereerste lezing over de supralapsaristen en de infralapsaristen? Weet u nog dat de supralapsaristen zeiden, God heeft van eeuwigheid een kerk verkoren, los van de zondeval. Dus dat betekent dat eigenlijk die hele schepping, al vanaf de eerste dag dat die is geschapen, voor een deel bedoeld was voor het verderf en voor een deel bedoeld was tot heerlijkheid. En de infralapsaristen zeiden nee, God heeft van eeuwigheid, met eerbied gesproken, gereageerd op de zondeval. En heeft uit die heerlijke schepping die hij geschapen heeft, die toen gevallen is in totale verdorvenheid, heeft hij een deel uitverkoren om te zaligen. Weet u dat nog, die twee partijen? En hier ziet u dat ons door zijn vader het uiteindelijk samen hebben gebracht. Waar de remonstranten proberen die twee dingen tegen elkaar uit te spelen, hebben ze het samengebracht. Ten eerste is het dus een onveranderlijk voornemen van God van voor de grondlegging der wereld. Supralapsarisme. Vervolgens vertellen onze vaderen dat God deze verkoren heeft uit de menigte mensen, uit het ganse menselijke geslacht, in de gemene ellende met andere liggende. Dus God heeft ze verkoren uit het gevallen menselijke geslacht. Dus God heeft van eeuwigheid, met eerbied gesproken, gereageerd op de zondeval. Hij heeft zijn genade bewezen aan schuldige, verloren zondaren. Op grond waarvan heeft hij verkoren? Wel, naar het vrije welbehagen van zijn wil. Daar hebben we het zojuist over gehad, hè? Dat God vrij is, soeverein vrij is, naar zijn wil. Dus als u nou vanavond hier zit en u zegt, ik ben door genade getrokken uit de duisternis en gebracht tot Gods wonderbaar licht. En u vraagt zich af, waarom heeft God dat nou gedaan? Niet om iets in u. U lag in precies dezelfde verlorenheid en vloek en onder dezelfde toorn. En God heeft gewild dat u zalig zou worden. En die persoon daarnaast u, heeft hij laten liggen. Het is ontzaglijk, het is ontzettend. Maar dat is het gans vrije van zijn wil. Er was niets in u. En daarom, dat mag wel vanavond ons wel op onze knieën brengen. Als we genade mogen kennen. Om uit te stamelen, waarom was het op mij gemunt? Waarom? Wat heeft u bewogen om mij zalig te maken, terwijl er in Afrika mensen zijn, of in Irak, die nog nooit van u gehoord hebben? Waarom? Vrije, soevereine genade, naar het welbehagen van zijn wil. Niet op grond van een voorgezien geloof of heiligheid of geschiktheid of wat ook. Alleen genade. En waartoe zijn diegenen verkoren? Allereerst tot de zaligheid. Dat is het eerste. Wat is zaligheid? Dat is verlost zijn van de zonde, van de schuld en van het verderf. Dat is het eerste. Dat is zaligheid. Dus daartoe zijn ze verkoren. En ten tweede, in artikel 8 lezen we dat ze verkoren zijn tot de weg der zaligheid. De welke hij bereid heeft, opdat zij daarin zouden wandelen. Indrukwekkend. God heeft niet alleen verkoren tot de zaligheid. Hij heeft ook de hele weg der zaligheid daarbij gegeven. Opdat u daarin zou wandelen. Die zondag dat je daar onder het woord kwam. En dat de Heer voor het eerst in je leven sprak. Dat is niet toevallig. Dat ligt in die verkiezing. Dat je verkoren bent tot de zaligheid. En dat God ook de weg daarvoor verkoren heeft. Ooit is ergens een dominee geroepen. Die heeft misschien jaren gestudeerd. Heeft heel de wereld misschien overgereisd. En op die zondag moest hij in die kerk zijn en die preek preken en die zin zeggen met die woorden. Op dat moment, opdat de geest het op dat moment in jouw hart zou toepassen. Dat is verkiezing tot de weg der zaligheid. Ontzettend. Moedgevend toch. Artikel 8 zegt niet alleen tot zaligheid, niet alleen tot de weg der zaligheid, maar ook verkoren tot aanneming tot kinderen. Uitverkoren om een kind van God te worden. Opdat wij, artikel 7, heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. Dat is het. Dus ik hoop dat u het vanavond een beetje hebt begrepen. Dat God soeverein is in zijn verkiezen. Dat is één. Dat God verkoren heeft in Christus, omdat wij nooit tot God zouden kunnen naderen. En het derde. Daar wil ik toch mee afsluiten, omdat het anders u toch misschien in verwarring zou kunnen achterlaten. God heeft verkoren in Christus. Dus als u, en dat klinkt vreemd, hè, maar dat moet ik toch zo zeggen. Als u bij die uitverkorenen wilt horen. Als u bij die uitverkoren scharen straks in de hemel wil zijn. Waar moet u dan zijn? Dat klinkt vreemd. Hè? We hebben het nu steeds gehad over Gods soevereine verkiezing. Zoals hij van eeuwigheid onveranderlijk verkoren heeft. Niets aan af te doen en niets aan toe te doen. Tot zover de zaken van God. En vervolgens de zaken voor ons en onze kinderen. Wat is de weg waarin God degene die hij uitverkoren heeft tot de zaligheid brengt? Dat is in Christus. In de geliefde. Dus waar moet u zijn? Bij Christus. Hij is de deur. Hij is de weg. Hij is het middel. En wee de dienaar van het evangelie. die de zondaren oproept om tot God te gaan. Om tot de Sinaï te gaan. De rokende berg van Gods heiligheid. De dienaar van het evangelie moet nodigen om tot Sion te gaan. Tot de stad van de levende God. Tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus en het bloed der besprenging. Lees vanavond maar na in Hebreeën 12, vers 18 tot 24. Dus we hebben vanavond Gods werk, Gods handelen, Gods soevereiniteit geprobeerd om dat te laten klinken en te laten staan. Niets aan toe te doen, niets aan af te doen, maar vervolgens aan u, o zondaar, die buiten Christus bent met een hemelhoge schuld. God heeft verkoren in Christus en daarom is het de oproep vanavond. Vlucht tot deze Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Hij is de deur. Hij nodigt, hij roept, hij lokt, hij trekt. De vrucht van de verkiezing is dat God goede tierenlijk verkondigers uitzendt van deze zeer blijde boodschap. Begrijpt u dat? We hoeven dus niet te kiezen als het een afgesloten verkiezing is, onveranderlijk. Er wordt niemand zalig die buiten de verkiezing valt. En andersom. Dat neemt niet weg dat onze vaderen die dit hebben opgeschreven in artikel 7, in artikel 3, hebben gezegd dat God goede tierenlijke verkondigers uitzendt van deze zeer blijde boodschap. Om de hele wereld te roepen en te nodigen tot het heil. En waarom zeg ik dat zo sterk tegenover elkaar, opdat u zou buigen en bukken en aanbidden wat God openbaart? Maar vervolgens niet aan de geopenbaarde wil van God voorbij zou leven. U bent niet geroepen om bij die verkiezing te blijven staan. U bent geroepen om te handelen met Gods geopenbaarde wil. Vliet de toekomende toren. Daar zou ik eindeloos van voorbeelden van kunnen noemen. Kijk, zo'n stad hè, als Sodom en Gomorra. Daar woont Lot, een uitverkorene. Lot wordt geroepen om uit die stad te gaan. Lot handelt dan niet met Gods verborgen wil, door te zeggen, als deze vlammen mij zullen moeten raken, dan zullen ze me raken. Als ze mij niet moeten raken, zullen ze me niet raken. Nee, Lot handelt met Gods geopenbaarde wil. Hij vlucht. Begrijpt u? En dat is altijd mijn angst. Wat onze dorse vaderen zeggen, die leer van de verkiezing en de verwerping verdraait tot uw eigen zaligheid, tot uw eigen rampzaligheid. Verdraaien tot uw eigen verderf. Dat u daarachter gaat zitten en zegt, nou ja, kijk eens, u kunt roepen en nodigen en dreigen, maar ach ja, ziet u mijn schild niet van dogma, dat ik er toch niks aan kan toe of afdoen. Laat dat nooit zo zijn. En daarom weer terug naar de vorige keer. Laat deze leer voor Gods kinderen een troost zijn. Laat deze leer voor de onverschillige mensen een prikkel zijn. Om je te benauwen, er is een verwerping. En als je zo doorleeft, heb je alle symptomen van een verworpene. Je toont in je leven dat je op een verworpene lijkt. Vliet het die toekomende toren. Er is een weg en een middel om die welverdiende straf te ontgaan. En wederom tot genade te komen. Wees zo dwaas niet om te handelen met de dingen die van God zijn. Terwijl het zo is en blijft staan. Dat als God een mens gaat bearbeiden. Door zijn geest. Dat je er ook iets van zult gaan leren. Om voor deze waarheid te bukken en te buigen. En ik hoop van ganse harte dat u dat niet vreemd is. Dat u niet uw Bijbel zo leest en zo aanpast dat u aan deze zaken die u moeilijk schijnen voorbij leest. Dit is God, oneindig rechtvaardig en heilig en oneindig barmhartig en genadig. En u wordt geroepen om het middel van God gezonden, zijn Zoon, de middelaar van het Nieuwe Testament, de borg en de zaligmaker van zondaren, zelfs van vijanden, om hem te zoeken. Roep hem aan in de dag der benauwdheid. Want weet u, als u in Christus bent, en dan ga ik even terug naar die inleidende woorden. Ik zei, dat testament, dat wordt vaak tussen een man en een vrouw gedeeld. Waar de veiligheid van het huwelijk is en de liefde, daar kan de vrouw tegen de man zeggen, man, we worden wat ouder, ik heb het opgeschreven, wil je het lezen? In die veiligheid en in die intimiteit, daar, in die gemeenschap, wordt dat gedeeld. En dat is ook precies zoals het gaat met de verkiezing. Die zaken, die laat God kennen aan zijn bruid. En ik zei in het begin, soms is het een vader of een moeder die zegt tegen haar kind of zijn kind, ik heb het opgeschreven, lees het eens. Je bent toch mijn kind? Zo is het geestelijk ook. Deze zaken worden gedeeld, bevonden, geschonken, verklaard aan diegene die God zijn kinderen noemt. Laat het daarom, kind van God, een troost zijn. Een ontzaglijke troost als u iets mag kennen van deze dingen. Laat het, o kind van God, als u hier weinig van weet, een zaak om te bedelen bij uw bruidegom. Kom, ik ben toch uw bruid. Wilt u me hier meer van leren? Wilt u me hier meer troost van geven? Mag ik hier meer uit leven? Om uw Vader in Christus aan te roepen en te zeggen, o Vader, dat uw liefde ons blijkt, ook hierin, ik ben toch uw kind. Dat. En tegelijkertijd wil ik waarschuwen vanavond, juist aan het adres van Gods kinderen. Degene die hier veel van hebben mogen leren voor zich persoonlijk. Voor diegene is de uitverkiezing zo'n groot troost en leerstuk. Dat ze de neiging hebben om in de behandeling van zoekende zielen, met dat voor hen grote troost en leerstuk, te beginnen. Maar onthoud dan van de vorige keer, het is geen spijze voor de eerstbeginnende. Het is geen melk. Het is vaste spijze. Deel het maar met degene die dat ook mogen kennen. Verheugt u, verlustigt u, samen in uw heiland, samen in uw bruidegom. Vertel het elkaar maar in de veiligheid van het gezelschap. Wat God u daarvan heeft doen ondervinden, wat hij u daarvan heeft doen smaken, verheug u daarin als hemelse vreugde. Maar als u spreekt met zielen die beladen zijn met een hemelhoge schuld, die niet weten hoe ze voor God verschijnen moeten, dan bent u geroepen om die mensen die wankelen ten dode te wijzen daarop dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende is, hun zonde hun niet toerekenende. Weet u wat nou zo erg is? Dit is misschien wel, nou ja, laat ik het eens zo zeggen. Als je nou kijkt in het huwelijksleven, dat is ook zoiets ontzettends. Er is niet zo teer en zo wonderlijk mooi geschapen en ook overgebleven uit het paradijs als de gemeenschap tussen man en vrouw. En wat wordt het meest beschadigd en het meest verwoest en het meest misbruikt? Dat. De duivel heeft de afschuwelijke eigenschap om het meest heerlijke te verwoesten. Door verkeerd gebruik En dat is met de uitverkiezing precies hetzelfde. De duivel is in staat gebleken om hele kerkscheuringen te creëren met het allerheerlijkste en allerintiemste wat er is voor een kind van God. En de duivel heeft al zoveel mensen geestelijk vermoord door ze te slaan met dit list. Het allermooiste, het allerbeste, het alleredelste gebruikt hij om zielen te verwoesten. Het heeft toch geen zin. Er is toch een uitverkiezing. Wat heeft het voor nut om God te zoeken? Als je niet uitverkoren bent. O dwaas. Handel niet met de zaken die van God en van zijn kinderen zijn. Maar handel met de zaken die voor de zondaren zijn. Die hele schrift staat vol met openbaringen. Met teksten. Voor zoekende zielen. Voor bekommerde zielen, voor verloren zondaar, de hele schrift staat er vol mee. Laat dat de middelen zijn tot uw wedergeboorte. En als u kind mag zijn van God, laat dan deze zaak, door Gods geest gewerkt, een trooststuk zijn voor uw ziel. Ik voel me onmachtig, dat heeft u misschien gemerkt, om het zo te verwoorden dat het recht doet aan het woord en aan de belijdenissen. En dat het tot troost mag zijn voor Gods kinderen. Terwijl het ook pastoraal moet zijn voor zoekende zielen. Ik ben ongeschikt en onbekwaam om dit goed te zeggen. En daarom wil ik u vanavond vragen om alsjeblieft te verdragen als ik dingen verkeerd gezegd heb. Of voor uw gevoel een verkeerd evenwicht gelegd heb of wat dan ook. Verdraag mij maar in de liefde alsjeblieft. Maar laat deze zaak toch alsjeblieft haar plaats hebben. Tot troost van Gods kinderen. Terwijl het geen verhindering hoeft te zijn voor de zoekende en bekommerde zielen. Laat het zo niet zijn. Want dat maakt dat ik wankel en vrees om erover te praten. Omdat ik het heb over iets wat zoveel heeft vernield in de kerkgeschiedenis. Zoveel kapot gegaan hierdoor. Laat het alstublieft onder ons niet zo zijn. Geen splijtswam. Maar laat het ons in de liefde, zeker Gods kinderen, verbinden. Elkaar daar te mogen vinden. De Heere zegen het. Laten we eindigen. Heere, almachtige, heilige God in de hemel, wat heeft u toch bewogen om mensen te roepen, om zulke dingen te verkondigen? U had toch veel beter engelen kunnen zenden. Die kunnen dat veel heerlijker en veel beter. En Heere, we hebben een poging gedaan om iets te vertolken. Van wie u bent. O, en wat is dat voor een zondaar. Verschrikkelijk. Om te horen hoe heilig en hoe rechtvaardig u bent. Maar gelukkig. Daar is een verkiezing. Gelukkig. Daar is een weg tot zaligheid. Gelukkig. Niet de hele wereld is gebleven. Onder de verlorenheid. En onder het oordeel. Maar u hebt een ontelbare menigte. Die niemand tellen kan. Uitverkoren om zalig te maken. Maar Heere, wij zijn zo geneigd om juist dat heerlijke te gebruiken. Om u mee in uw aangezicht te slaan. Juist datgene wat u ons toevertrouwd hebt. In zo'n tederheid en in zo'n kwetsbaarheid. Juist dat gebruiken wij om daar pijlen van te slijpen. Om u mee te beschieten. O Heere, behoed ons daarvoor. Houd ons vast. En geef door uw Heilige Geest. Dat wij allemaal stuk voor stuk. Hoofd voor hoofd. Een kind van u mogen worden of zijn. Om in die weg. En in die hoedanigheid als een kind van u. Te mogen leren delen. in dat heilgeheim wat u aan uw vrienden, naar uw vree verbond, toont. Heer, heb dank voor uw hulp. Verzoen al het zondige, al het verkeerde. Brengt u ons veilig thuis. En mogen we elkaar volgende week, als u dat geeft, weer ontmoeten. Geef toch dat we ons niet zouden verharden. Ons niet zouden opzetten tegen uw woord. Maar mogen we buigen, Heer, voor u. Om Jezus wil. Amen. Eindigen door met elkaar nog te zingen uit Psalm 105. Vers 24. Psalm 105, vers 24. Daar mag u voor die gunst wel invullen. Die gunst van de verkiezing. Die gunst van de verkiezing heeft God zijn volk bewezen. Opdat het altoos hem zou vrezen. Zijn wet betrachten en voortaan. Volstandig op zijn wegen gaan. Men roem dan de oppermajesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. Laten we dat met elkaar zingen. Die gunst heeft...